Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. People Power op New Business Radio. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week in gesprek met...
Chef Drummen is de gast. Ja, veranderen is noodzakelijk voor mensen en organisaties, maar het is ook heel lastig. In People Power Change gaat Jeroen Buescher in gesprek met changemakers en op zoek naar inzichten in verandering. Ja, die changemakers, die mensen die veranderingen aanvoeren, die spreken wij graag, want zij zijn het die de inspiratiebron zijn voor gedragsverandering van anderen. Maar hoe doen zij dat? Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? In aflevering 380 alweer van People Power is Chef Drummen te gast. Chef noemt zichzelf onderwijskunstenaar en hij is vicevoorzitter van de Taskforce onder ontwikkelingsgericht onderwijs. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur eens een berichtje met je naam en podcast aan en dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power.
Dag chef, leuk dat je er bent. Mijn eerste vraag, altijd hetzelfde. Wat heb jij zelf nodig om te kunnen veranderen?
Ik heb vooral nodig het inzicht in de noodzaak. Als je ziet dat als dingen niet goed gaan, ja, dan is er een noodzaak tot veranderen. Dus er moet altijd een noodzaak zijn.
En die noodzaak?
Je verandert niet om te veranderen.
Nee.
Je verandert omdat het noodzakelijk is.
En die noodzaak zag jij als directeur van een middelbare school?
Ja, absoluut. Absoluut.
En ik wil de luisteraars eerst even meenemen, want we gaan het hebben over hoe jij die veranderingen in jouw school, waar je directeur van was, maar ook in onderwijsland voor elkaar hebt gekregen. Maar dan moeten we eerst een beetje referentiekader hebben waar je voor staat. Dus ik ga je eigenlijk vragen je inmiddels voor sommige mensen bekende verhaal nog een keer te herhalen. Je was directeur van een middelbare school en jij dacht, zoals dat onderwijs tegenwoordig gegeven wordt, dat slaat nergens op.
Ja. Nou, laat ik zo zeggen, als beeldend kunstenaar, want ik heb niks geleerd, ik heb alleen maar kunstacademie en mijn middelbare school en zo. Dus,
en
42 jaar onderwijservaring. En wat ik weet vanuit mijn eigen praktijk, van hoe mijn eigen ontwikkeling, is dat nieuwsgierigheid de basis is van alle leren en van alle ontwikkeling,
ja,
van het lerende individu. En het typisch is dat het onderwijskundig model helemaal uitgaat van het feit dat de leerlingen onkundig zijn en dat je kundige mensen hebt. En die kundige mensen die stoppen wat in die leerling en die reproduceert het dan en dan is het ook een kundige persoon.
Zin hebben of leuk vinden speelt nagenoeg geen rol in de conservatieve curriculum.
Nou, leuk is sowieso een gevaarlijk begrip, erg subjectief. Het leren moet voor de lerende betekenisvol zijn. En dat kan zijn dat hij heel hard gaat trainen om wereldkampioen te worden. En of dat leuk is, weet ik niet. Maar het is zinvol, daarom doe je het. Het gekke is dat het onderwijs zich nooit de vraag gesteld heeft van, is het leren wat het individu doet, is dat betekenisvol voor dat individu? En het gekke is, die vraag werd gewoon nooit gesteld, want men of de overheid of de inspectie of hadden bepaald dat het zinvol was dat iedereen, en dan noem maar op,
ja,
het curriculum van de verschillende vakken tot zich neemt. Maar dat is natuurlijk een zeer arbitraire conclusie, waarvan we nu weten dat het eigenlijk totaal irrelevant is. En ik durf de stelling aan, samen met Jan Brandsen, hoogleraar filosofie, dat het curriculum de opium is van het onderwijs.
Ja.
vrij naar Karl Marx.
Nou ja, ik vraag bij bijeenkomsten, heb ik een tijd Stefas gevraagd, wie doet hier waarvoor hij gestudeerd heeft?
Ja.
En dan steekt nog geen 10% de hand op. En doorgaans is dat dan de financiële afdeling.
Ja,
Daar is zeker een discontinuïteit tussen wat we op school leren en wat we dan in de praktijk toepassen.
Ja,
jij zag dat als onderwijsdirecteur. Jij zag het binnen je school. Hoe heb je dat Agora, is een serie van scholen uiteindelijk geworden. Hoe zijn die een Agora geworden? En misschien eerst even schetsen, dat is voor het referentiekader van de luisteraar. Hoe anders gaat het eraan toe op een Agora-school?
Nou, laten we zo zeggen. We zijn begonnen met te stellen dat alle geïnstitutionaliseerde onzin van het bestaande model, wat wij vonden als groep mensen die het ontwikkeld hebben, dat zijn we begonnen met dat te schrappen. En dan zal ik een paar dingen noemen. Dat is werken in klassen, het klassenleerjaarsysteem, schoolboeken, toetsen, straf geven, schoolmethodes, schoolvakken, huiswerk, nogmaals huiswerk, nogmaals huiswerk. Dat soort onzin, dat hebben we allemaal geschrapt. En toen we het opgeschoond hadden, wat bleef dan over? Dat was de motivatie van de leerling en de manier waarop we kinderen zouden kunnen leren om hun leren vanuit een eigenaarschap eigen te maken. Dat wil zeggen een leervraag te stellen die voor hun betekenisvol was. En dan leerden wij hun systematisch hoe ze analytisch moesten leren. En dat is eigenlijk de kern van wat we doen.
We gebruiken
De leervraag van de leerling om te komen tot leren. En ik zeg het wel eens heel bouw tegen een leerling. Dan zeggen we, luister, Agora is geen school. Agora is een leeromgeving. Wij gaan jou niets leren. Jij gaat leren. Het zijn jouw hersenen. En een gemiddelde leraar, die heeft een bepaald soort kennis in zijn hoofd. En denkt dat hij dat in leerlingen moet stoppen. En op zich is daar niks mis mee, zolang die leerling leerhonger heeft en motivatie naar datgene wat jij te vertellen hebt. Want dan mag je hem helemaal vol stoppen.
En welke rol heeft de leraar in zo'n school dan wel?
Nou, hij heeft, we zeggen het zo, we hebben een drietraps raket, of drietraps indeling, hoe het pedagogisch pedagogische benadering is. Ten eerste, de leerling bepaalt het reisdoel van zijn ontwikkeling.
Ja.
De tweede, de leraar bepaalt de reis, want die zegt, dat gaan we zo doen, dat gaan we zo doen, anders gaat het mis, dit gaan we niet doen, dit gaan we wel doen, maar ik zal zorgen dat jij er komt. Daarom noem ik die leraar eigenlijk liever een Sherpa, die zorgt dat jij de top van jouw persoonlijke berg gaat bereiken. Als je de piramide van Maslow, zelfontplooiing. En ik zorg dat jij die top bereikt, maar ik laat je wel zelf klimmen. Ik ga niet voor jou klimmen. En dat is wat een Sherpa doet. En de derde van die indeling is dat we kijken bij elk kind, wat is het punt van naast de ontwikkeling van dat individu. Dat betekent dus dat je een leer- of klimroute naar jouw persoonlijke top hebt, die per lerende verschillend is. Maar dus je hebt niet meer dat je zegt iets van wat je een groepssetting of klassikale setting zou kunnen
dus je hebt
zijn. Behalve, wat we bijvoorbeeld zien als leerlingen zich voorbereiden op het eindexamen, dan komt een groepje van 6 biologie leerlingen erachter dat ze voor biologie eigenlijk niet goed snappen hoe dat nou zit met de erfelijkheidsleer. En diegene die dat dan niet snapt, dan zegt de expertcoach biologie in dit geval, ja, ik ga de erfelijkheidsleer nog een keer uitleggen. Degene die dat wil aanhoren kan komen. En dan kan het zijn dat er 6 leerlingen naar die leraar gaan. Maar het is dus niet zo dat er op het rooster staat biologie, ja, en dan gaan 30 leerlingen hetzelfde verhaal over.
Dus er is geen curriculum, Maar er, er worden zeg maar allemaal individuele reizen ondernomen voor ieder mens. Die op zijn of haar manier dat leert wat op dat moment aan de hand is.
Ja, en dan kom je erachter dat zo'n mens, dat die heel veel dingen kiest die bij het bestaande curriculum ook horen.
Ja.
Dus ik zal een voorbeeldje noemen. Er is geen enkel kind in zijn ontwikkeling, zeker in het voortgezet onderwijs niet, die niet snapt dat je in een globaliserende wereld dat je Engels moet beheersen.
Ja.
Dus, maar je hoeft niet tegen zo'n leerling te zeggen, je moet Engels leren. Die leerling vindt zelf dat hij Engels moet leren.
Ja.
En dat is dus een heel ander soort houding dan dat wij zeggen, je moet Engels leren, je moet Frans leren, je moet Duits leren, of je moet Engels en een vreemde taal leren extra, omdat je VWO doet, weet je, dat soort onzin. Dat is natuurlijk flauwekul.
Maar hoe doe je dat dan met wiskunde, chef? Want daar moet je ook maar toevallig tegenaan lopen.
Ja, maar daar loop je niet toevallig tegenaan. Met name de analytische manier die wij hanteren om kinderen, zeg maar, hun leervragen. Ik zal een voorbeeld geven van de wiskunde wat kinderen meteen tegenkomen. Die beginnen met een leervraag. Dus dan zegt zo'n kind, zal een voorbeeld noemen. Ik heb een pony en ik wil weten dat mijn pony geen mok krijgt. Dat is een ziekte die ponies kunnen krijgen. En wat moet ik doen om te zorgen dat mijn pony geen mok krijgt? Nou, dan gaat die leerling een heel stapje voor stapje via een vaste structuur gaat die onderzoek doen naar die leervraag. En tijdens die leervraag, hij gaat bronnen raadplegen en time management maken. Hij maakt er verslag van. Hij doet het misschien met iemand samen. Gaat naar een dierenarts, hij gaat online, enzovoort, enzovoort. En hij analyseert, hij heeft een review, hij krijgt feedback van de coach, en hij heeft een review over het hele proces, hoe is het nou gegaan, wat heb ik nou ontdekt. En in dat traject ontstaan voor die leerlingen 10 nieuwe leervragen. Omdat hij een hele hoop dingen tegenkomt, waar hij zich ook weer een vraag bij stelt. En daardoor krijg je dat wat je makkelijk zou kunnen uitleggen. En nu gaat het makkelijk omdat we het hebben over R moet kleiner zijn dan 1. Dan krijg je een exponentiële groei van leervragen.
Ja.
Dus je kunt als coach al meteen zoiets als exponentiële groei. Zou je het over kunnen hebben omdat zo'n leerling zoveel leervragen krijgt. En de volgende keer wordt het nog meer. En daar kun je ook nog een curve bij maken. Dan zie je hoeveel waanzinnige aantal vragen ontstaan als je 3 of 4 leervragen al behandeld hebt. Dat is een voorbeeldje van wiskunde wat langskomt. En aan de andere kant is het zo, als leerlingen, die moeten toch naar vervolgonderwijs en dan moeten ze toch een diploma halen, VWO, HAVO, VMBO. En dan moeten ze op een bepaald moment zien ze hiaten in hun ontwikkeling, en dat is pas als ze voor het examen staan, 1 of 2 jaar van tevoren. En dan vullen ze de hiaten die ze voor het eindexamen moeten hebben, die vullen ze dan op. Maar het blijkt dat die leerlingen, als je bijvoorbeeld VWO neemt, dat die leerlingen 80% van datgene wat je met VWO moet leren, dat ze dat beheersen. Dus het is maar 20% wat daadwerkelijk aangevuld wordt op een redelijk traditionele manier, waarbij een expertcoach vraagt van, meneer, help me eens eventjes bij deze formule, want die snapt niet, leg me dan eens uit of zo.
Ja.
Als hij het zelf niet heeft kunnen vinden online, dan kan hij dan bij de expertcoach terecht.
Ja, en ik heb ook gehoord dat bij Agora-scholen wordt ook heel veel gebruik gemaakt van het netwerk van de ouders, van de omgeving.
Ja.
Ik heb zelf een keer een school mogen helpen, een lagere school, met extern netwerk. En de grap was, ze zaten aan de overkant van de weg van een universiteitsvestiging en ze waren nog nooit op het idee gekomen om daar eens naar binnen te wandelen.
Ja.
Nou, dat doen jullie heel actief.
Ja.
Wat bij mij de vraag oproept, want dit programma gaat over hoe je veranderingen teweeg brengt.
Ja.
Ik hoop dat de luisteraars een soort beeld hebben van de rigoureusheid van die Agora-scholen. Maar hoe krijg je... Ik ben leraar Frans en ik heb 20 jaar, want die had jij gewoon in je groep. Die hadden gewoon 20 jaar lang het boek Voyage deel 1. Ja. En met het oefenstof en de huiswerk. En op een dag komt chef drummen. En die zegt, nou, ze moeten zelf maar op het idee komen dat ze Frans willen leren.
Ja.
En jij gaat ze coachen in hun wezenlijke leervraag ontdekken. Hoe krijg je mensen daarin mee? Of hoe hebben jullie dat gedaan?
Nou, kijk, het is zo dat op Agro heb je eigenlijk twee soorten coaches. Je hebt dus die Sherpa. Dat is zeg maar de schoolvader of schoolmoeder van een schoolgezinnetje. Heterogeen schoolgezinnetje van 12 tot 18, van VMBO tot en met gymnasium. En daar ben je verantwoordelijk voor. Dat die kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is niet in eerste instantie jouw vakinhoudelijkheid wordt daar gevraagd. Maar er wordt gevraagd of jij die kinderen kunt leren bij het analytisch leren. De metacognitie van leren aan kinderen kunt overbrengen. Ja. De kinderen vertrouwen geven en dat soort zaken.
Dat snap ik, maar ik ben Frans leraar. En dat heb ik nooit geleerd hoor.
Nee, dat heb je niet geleerd. Maar dat hoef je eigenlijk ook niet te leren. Want dat is een leerproces waar elke coach doorheen moet. Het internaliseren van de visie. Van hoe Agora werkt, zou je eigenlijk kunnen terugbrengen tot datgene wat ouders met hun kinderen doen. Dus op het moment dat je zelf drie kinderen hebt, dan heb je drie verschillende recepten die kinderen groot te krijgen. Maar je hebt ook algemene recepten. We eten om 6 uur. We hebben geen mobiel aan de eettafel. Dat soort regels die voor iedereen gelden.
Maar gingen al die leraren daar dan in mee? Wilden ze dat allemaal?
Ja, want er is op geen enkele leraar dwang uitgeoefend om dat te gaan doen. Dus alle agrascholen, die zitten allemaal in traditionele scholen, bij traditionele scholen. Laten we een voortgezet onderwijsschool nemen. Die heeft doorgaans 80 leraren of zo, als je een beetje school hebt. En dan was er de oproep van wie van jullie zou het eens op de Agriaanse manier willen doen. Nou, er zijn er altijd een stuk of 10 die dat willen bij 80. Dus en dat is dan, laten we zeggen 10%, dan zijn het er 8. Nou, van die 8 gaan 5 gaan het daadwerkelijk doen. En die anderen blijven gewoon hun standaard dingetje doen. Er is dus niemand met dwang opgelegd om Agra te gaan doorvoeren. En wat je dan ziet, is dat diegenen die voor die keuze gaan om het via Agra te doen, dat er niemand is die zegt van ik wil nog terug naar het oude model.
En waarom niet?
Omdat je namelijk geen politieagent meer bent. Je hoeft die leerlingen niet meer achter de veren te zitten. Je geeft geen straf. Elke dag ga je fluitend naar je werk. Je werkt wel heel hard, want het is wel best wel moeilijk. Maar de voldoening die je terugkrijgt van de leerling, dat is gigantisch. En dat is iets wat... Plus, we hebben het zodanig georganiseerd, want er zit een hele strakke organisatie achter, dat wanneer je naar huis gaat om 4:30, ben je klaar. Dus je neemt ook geen werk meer naar huis, je hoeft geen dingen voor te bereiden. Agro-leerlingen in Roermond, coaches in Roermond, hebben 3 uur overleg per dag, al 8 jaar lang. Beginnen om 8 uur, om 9 uur komen de leerlingen, om 2:30 gaan de leerlingen weg en de leraren blijven dan nog 2 uur. Dus die teams die werken, die hebben constant overleg met elkaar en je doet alles samen. En als je naar huis gaat, ben je klaar. Je neemt dus niks mee naar huis. En dat is iets wat in het reguliere model, om te voldoen aan al die toetsen en nakijkwerk en huiswerk en leerlingen die dingen niet doen, want de leerlingen leren wij. Wij boren de motivatie van die leerlingen aan, dus op een bepaald moment wordt die leerling van zichzelf uit, vanuit zijn autonomie, wij noemen het relationeel autonoom leren, wordt die leerling enthousiast, want die leerling snapt, als ik dingen ga doen op mijn manier, dan ga ik de wereld veroveren. Ja. Dus je hoeft die kinderen niet meer achter de veren te zetten.
Ja.
En dat is een verademing. Want je bent ook niet opgeleid om politieagent te zijn. Op de lerarenopleiding noemen ze dat dan klassenmanagement. Nou, dat is gewoon totale idiotie. Dat is omdat het systeem niet deugt. Gaan de kinderen zich zo gedragen dat je daar een repressief model op moet verzinnen. Of anderszins een ander model. Om maar te zorgen dat die kinderen doen wat jij wil wat ze moeten doen.
Ja.
Terwijl als je zegt, je mag het zelf weten, is het probleem opgelost.
Ja, nou, we gaan direct na de onderbreking door met het gesprek van chef Drummen. En gaan we even kennen, hoe kom je nou vanuit die traditionele structuren uiteindelijk in een school waarin de drijfveren van de klant, de leerling, zelf centraal staan.
Dit is New Business Radio.
People Power met Glenn van der Burg.
Welkom bij People Power Change. Mijn naam is Jeroen Buescher en hier tegenover mij staat mijn diepgeliefde Glenn van der Burg. Helaas onze gast van vandaag, Chef Drummen, is via het digitale lijntje bij ons gekomen. Wij zijn in gesprek met hem, want hij heeft het scholenlandschap in Nederland helpen veranderen. Hij is begonnen bij zijn eigen school en nu tiert het welig om hem heen. Agora, een concept waarin de leerhonger van de leerling centraal staat en niet het curriculum wat de oudere mensen voor die kinderen hebben bedacht. Chef, ik ben toch geïntrigeerd. Jij was onderwijsdirecteur. Was dat aanvankelijk een traditionele school?
Ja, dat was een traditionele school. En het is begonnen in 2004. Er waren drie noodlijdende VMBO-scholen.
Ja.
En die zaten allebei bij hetzelfde bestuur. En het bestuur zei, we moeten een nieuwe accommodatie hebben voor die VMBO-scholen. En we zitten in een krimpregio. Dus wat we gaan doen, we gaan van die drie scholen gaan we één nieuwbouw maken. En dan gaan we die drie scholen in huis vesten. Maken we één school.
En jullie hebben daar een heel bijzonder gebouw van gemaakt. Maar ja. is dat gesprek over dat gebouw... Want ik begreep, er waren ook drie directeuren.
Ja.
Waren die... Ja. Troffen jullie elkaar in het gedachtegoed? Of was de trigger het gebouw waar jullie over zeggen?
Nee, de trigger was gewoon de opdracht van het bestuur. En wij kenden elkaar wel van het netwerk. Maar we wisten van elkaar niet hoe we dachten over onderwijs. Maar het was wel een gelegenheid om, als je een nieuw gebouw gaat maken, dan ga je er toch eens alles tegen het licht houden. En wat gaan we dan doen? En bij het eerste kopje koffie wat wij dronken, bleek dat we zeiden, we niet gaan vragen hoe een school eruit ziet, dat zijn de leraren, anders wordt het weer niks.
Als het wordt lokaal.
Dus arroganter kun je het eigenlijk niet zeggen. maar we hebben het niet gedaan. We hebben met z'n drieën, in 15 maanden, anderhalve dag per week, hebben we samen met een architect een totaal nieuw gebouw, maar ook een totaal nieuw leerconcept neergezet. Dat was Nikea Roermond. En toen die school in 2007 ging die open. En in 2013 kwamen we erachter dat we hadden een foute keus gemaakt. Wij wilden namelijk, we hadden het traditionele model. En we hadden daarnaast zeg maar 40% van het model was wat je nu Agra noemt. Een soort vrije leerkeuze van de leerling zelf.
Ja.
En dan zit je in zo'n ambivalente situatie van oud en nieuw bij elkaar, en ik noem dat nu, dan ben je half zwanger. Ja. En je kunt niet half zwanger zijn. Dus toen hebben we gezegd, we gaan het model opschonen en we gaan helemaal voor het nieuwe model. En dat is Agra. En we gaan mensen die zeg maar in het traditionele model hun comfortzone hebben, dat doen ze wel in mijn ogen leerlingen tekort, maar goed, je kunt niet iedereen dwingen om alles op boord te gooien. Dus we hebben de innovatieve docenten die dat zelf wilden gevraagd om te solliciteren naar plekken bij Agra.
En uiteindelijk is die hele school omgegaan naar die methodiek. Kwam dat doordat die leraren elkaar enthousiast begonnen te maken?
Nou, het is niet helemaal waar wat jij zegt. Dat geldt ook voor alle andere Agra-scholen. Die agro-scholen, het is niet zo dat de hele school is omgegaan. Het is, want dat traditionele, alles weliswaar ook innovatief traditioneel zou ik moeten zeggen.
Mm-hmm.
Die ambivalente situatie die bestaat nog steeds. Dat is dus niet geen VMBO. Maar daarnaast is er dus een hele nieuwe school ontstaan. En dat is Agra. En dat zie je dus op al die andere scholen ook. Er wordt gewoon een traditionele onderwijspakket aangeboden, HAVO, VWO enzovoort. Maar je kunt ook kiezen voor de Agra-stroom. En dat doen dus steeds meer kinderen, die kiezen daarvoor. Dus het gaat altijd gelijk op naast het bestaande model. We hebben op dit moment nog geen enkele Agra-school die als losstaande Agra-school functioneert.
Nou, het is altijd een aspect van een bestaande school, zeg maar.
Ja, en het is ook goed. Het betekent dus dat het gaat dus ook samen op met de eisen van de inspectie, met de financiering. Het is dus niet iets wat vanuit zeg maar een commerciële school die naast een bestaande school of een private school. Dat is het dus niet. Het zijn gewoon reguliere scholen. Je zou kunnen zeggen, naast HBO, VWO, VMBO, bestaat er nu een nieuwe stroom en dat is AGA.
Hey, en wat ik altijd zie als op het moment dat ik een klant heb in het scholengebied, en zeker hoe jonger de leerlingen zijn, dat een van de grote remmende krachten, dat is het conservatisme van de ouders. Want ja, de luizenmoeders willen dat de kinderen goed onderwijs krijgen. En
ja,
die flauwekul van jou.
Ja, maar dat is, ik schat dat 20% van de ouders is.
Oké. Okay.
80% van de ouders willen maar één ding. Echt oprecht maar één ding. En dat is dat hun kind slaagt in de maatschappij. En dat die dat met een hoge mate van welzijn. Dus dat die gelukkig wordt. En dat is eigenlijk wat ouders willen. We zien wel dat we met name, er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ouders van, die van migrantenkinderen of allochtone ouders. Dat die nou erg traditioneel denken, als mijn kind maar een diploma heeft. En ja, dat mag dan zeker op een, je ziet het bijvoorbeeld in China, hè, dan moeten kinderen worden enorm gedrild op een Spartaanse manier om bijvoorbeeld wiskunde, ja, klaar te stomen voor wiskunde. In China hebben ze 11 miljoen kinderen per jaar die een test doen of ze naar de universiteit kunnen. En van die 11 miljoen kunnen ze er 8 miljoen plaatsen. En die ouders hebben maar één kind. En dus 3 miljoen kinderen worden teleurgesteld. Wat leidt tot suïcide, hele toestanden. Want je hebt maar dat ene kind en dat kan dan niet naar de universiteit. Dus het is gewoon een drama model.
Ja, ben je nu ook aan het creëren. Want ik hoorde dat jullie een stop hebben op Agora. Dus die kinderen die nu niet naar Agora kunnen, die worden helemaal depressief in Nederland. Hè?
Nee, dat klopt. Want het is heel typisch dat wij zijn. De school hebben we gebouwd in eerste instantie omdat we in een krimpregio zaten. En nu, althans zo mond, hebben we numerous fixes omdat we de kinderen niet kunnen plaatsen.
Ja.
En dat komt dus. Op het moment dat je zegt van, ik zeg dat heel simpel, als je met ouders praat, dan zeg ik van, als je kind naar school komt, naar AGA komt, dan moet hij elke dag lachend naar school komen en elke dag lachend thuis komen en hij moet thuis zeggen, mama of papa, morgen mag ik weer gaan.
Ja.
En als dat een dag niet gebeurt, dan moeten we onderzoeken, moet hij aan de telefoon hangen of aan de mail en dan meteen zeggen, er is iets, dan gaan we dat onderzoeken. Meestal is er iets kleins. Is dat iets groots, dan moeten we een heel ander plan gaan maken. Maar dat mag niet gebeuren.
Maar nog steeds, hè, kiest 90% van de leerlingen, of misschien wel meer, want ik weet niet precies hoeveel Agora of alternatieve onderwijssystemen zijn. Ja. Mijn eigen dochter zit op zo'n, die heeft 2,5 uur huiswerk per dag op haar 12e.
Ja. Ja.
Toch kiest nog steeds een heel groot gedeelte van de Nederlandse kinderen, ouders voor, en ook docenten, want die werken daar mee aan dat traditionele. In mijn ogen, ik ben het roerend met je eens, niet effectieve systeem. Hoe help jij die verandering te bewerkstelligen? Wat doe
jij? We laten vooral zien hoe het gaat. Dus ik zal een voorbeeldje noemen. We hebben de afgelopen examen, laten we geloven, 20 leerlingen VWO-examen gedaan. Die kinderen hebben nog nooit, behalve de laatste 2 jaar, maar die hebben dus nooit huiswerk gehad, die hebben nooit methodes gehad, nooit een instructie, nooit boeken, noem maar op, nooit gehad. Van die leerlingen, van die 20, zijn er 4 naar de TU. En dan moet je het zwaarste beta-pakket van hebben. Van die 4 is A1, die heeft ook nog die is summa cum laude geslaagd, die heeft ook nog een certificaat van de Nederlandse Vereniging van Wiskundedocenten gekregen, omdat hij voor alles een 10 had. Diezelfde leerling heeft alle leerlingen wiskunde geleerd. Dus waarom die omslag komt, is dat je dus ziet dat je kind op een heel prettige manier zijn middelbare schooltijd kan, of eigenlijk bezig kan zijn met zijn persoonlijke ontwikkeling, die ook nog leidt dat hij gewoon naar de universiteit kan, op een heel prettige manier, zonder dat het belastend is voor jou als ouder. Want nu moet je tegen jouw kinderen zeggen, als je een meisje hebt, valt het nog mee. Maar heb je een jongen, dan moet je heel vaak zijn, moet je niet huiselijk maken. Zorg dat, je hebt nu een 5 voor Engels, zorg dat dat een 6 wordt. Wat moet ik erover horen? Al dat soort zaken. Van,
ernstig herkenbaar, chef. Mijn zoon is 16.
Plus,
ja, heel plus herkenbaar.
Wat de kern is van waarom dat zo is, is de conditionering van zowel de leerlingen als de ouders, dat ze denken dat het model effectiever is en dat het niet kan dat je kinderen vanuit een autonomie laat leren. Ja. Ouders denken dat dat niet kan. Maar er zijn steeds meer, als ik dus zeg over dat lachend naar school gaan, een kind wat lachend naar school gaat en lachend thuis komt en graag weer gaat de dag erop, hoef je niets te leren. Ja. Want leren is een kinderen zijn autodidactische leermachines. Het enige wat wij moeten doen is afblijven van de off-knop. Die staat bij de geboorte op on. En dan gaan wij een hele hoop regeltjes en toestanden met dat kind, gaan we mee aan de slag. En dan zeggen we, en je moet naar school en je moet naar de leraar luisteren. En dan wordt dat kind helemaal geconditioneerd. Ja. Je ziet dat als iemand in VWO. Ik heb veel mensen, ken ik uit de wetenschap, professoren en zo. En dan zegt zo'n professor, en dan komt zo'n meisje, die heeft een 9 gemiddeld voor haar VWO-diploma of gymnasium. En dan probeer ik haar ertoe te verleiden dat ze zelf op onderzoek gaat. En dan zegt zo'n meisje, ja maar professor, u moet zeggen wat ik voor het tentamen moet leren, welke boeken, en dan reproduceer ik die. Want ja, dat is wat ze kan.
En het bijzondere is, chef, als je naar het bedrijfsleven kijkt, en zeg ik dan even simpelweg, want ik zie niet als levensgeluk een betaalde baan, maar goed, laten we even cliché praten. Veel van deze leerlingen zullen uiteindelijk in een organisatie te werken. Daar, bij de volwassenen wordt het steeds en steeds duidelijker, en kiezen ook een heel groot deel van de organisatie ervoor, om juist die intrinsieke motivatie in het werk en in de ontwikkeling in het werk, om die centraal te stellen. Ja. En minder in de procedures, processen, inchecken, wat dan ook, alle structuren, maar de autonomie van de medewerkers steeds meer centraal te stellen. Wat is voor jou de reden dat dat langzamer lijkt te gaan in het onderwijs?
Nou, omdat het ten eerste is onderwijs is een gigantisch overgeorganiseerde structuur. De instelling, die is zo overgeorganiseerd dat de kinderen op 14 augustus, wanneer ze hun lesrooster krijgen, weten dat ze op 27 april van 9 uur tot 9 uur 45 in B24 van mevrouw Boisseau-Frans zullen gaan hebben.
Ja, ze weten het en al in april.
En als het dan 24 april is, dan klopt het ook nog precies.
Ja, ja.
En dat is waar gigantisch veel geld in zit, ontzettend veel structuur in zit, ontzettend veel ballast in zit, wat helemaal niks meer met het primaire proces van de ontwikkeling van de individuen te maken.
En dat maakt die organisaties ook moeilijk veranderbaar, zeg jij.
Zeker. Ja. Want waarom het ook niet verandert, heeft het met de politiek te maken. Want de politiek die heeft een heel raar standpunt. Die zegt dat de kiezer altijd gelijk heeft. En de kiezer is geconditioneerd op het gebied van onderwijs. Dus als nu een partij zegt van, we gaan het helemaal ondersteboven gooien, we schrappen alle lessen en zo. Ja, dan wordt dus niet op gestemd. Dus de politiek die is heel voorzichtig om dan een beetje voor beetje. Maar dat een beetje voor beetje gaat niet. Het is niet revolutie, het is ook niet evolutie wat heel langzaam gaat, maar het is gewoon bouwen aan een compleet nieuw model, wat gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten. En als je dus ziet ik ben het dus ook best eens met de criticasters van het systeem, die zeggen van, ja, maar het is heel effectief om leerlingen instructielessen te geven. Ja, dat is ontzettend effectief voor teaching to the test. Dus dat doen wij op het allerlaatste. Als de leerling zelf gemotiveerd om dat te doen.
En dan weet hij ook waarvoor hij het doet.
Maar voordat instructiemodel heeft alleen maar zin als de lerende zelf heeft bepaald dat datgene wat hij aan zit te horen dat dat voor hem betekenisvol is.
Het grappige is, als je het leren vervangt door werken en de leerling door professional, dan kan je over organisaties precies hetzelfde zeggen, chef. Ja. Wij gaan nog heel even weer naar de korte break en wij spreken daarna chef Drumme over hoe verander je onderwijzend Nederland.
People Power met Glenn van der Burg.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Rachel van Raam, hoofd HR en Black Vos.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Baristo.
Ik ben Aniek van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
Elke maandag, People Power op Nieuw Business Radio.
Chef Drumme, daar praten wij mee in People Power Change. De man die onderwijs bezig is heel fundamenteel te veranderen. Chef, we kunnen de hand schudden op bepaalde zaken die in ons leven precies parallel lopen. Ik heb ook alleen maar tot Pasen gestudeerd. Daarna kunstacademie gedaan en als kunstenaar hier begonnen. En het vak wat ik nu doe als veranderaar gewoon in de praktijk. En ik weet dat jij beeldend kunstenaar ook bent. In hoeverre heeft dat beeldend kunstenaarschap en hoe een beeldend kunstenaar leert de inspiratie geweest voor deze manier van leren?
Ik vind dat de verbeeldingskracht de benzine is voor de motor die we nieuwsgierigheid noemen. En de nieuwsgierigheid is de motor van alle leren. En dat is iets wat van nature in mensen is ingebakken. Dus het helpt wel wanneer je kunstenaar bent, omdat je dan doorgaans je verbeeldingskracht constant op de proef stelt. En ook daar geldt, als je een zoekvraag hebt, van de ene zoekvraag ontstaan er steeds nieuwe zoekvragen. Dan krijg je ook een exponentiële groei van zoekvragen. En dat heeft te maken met ontwikkeling. En het tweede aspect van wat ik heel typisch vind voor kunstenaars is, tenminste als je op een kunstacademie hebt gezeten, wat het allerbelangrijkste is dat je iets gaat doorvorsen, bijvoorbeeld het gebied van de kunst, en dat je eigenlijk tot iets nieuws moet komen. Kijk, het is iets herhalen van wat iemand anders al gedaan heeft, en Van Gogh schilderen, dat kan iedereen, of iets wat erop lijkt. Nee, maar maak maar eens iets wat er nog niet was. Ja. Dat betekent dat dus een kunstenaar zich heel erg bezighoudt met onzekerheid, met het niet weten en het zoeken naar het nieuwe weten. Die maakt een sprong in het diepe en in zijn ontwikkeling komt hij dan tot nieuwe dingen. En dat is iets wat volgens mij de kracht van ontwikkeling is, dat je dat kunt. En kunstenaars kunnen dat doorgaans een stuk beter dan mensen die geen kunstenaar zijn.
Ja,
zit dat stukje ook wel bij ieder mens erin. Alleen bij sommige mensen die laten toe door de structuren waarin ze zitten, dat helemaal ondersneeuwt. Ja. En dat ze geen eigen initiatief meer hebben.
En die kunstenaar heeft dat meer ontwikkeld. En ik zie ook nog een derde parallel. En die zie ik heel erg bij jou. Want dit programma, zoals je weet, heet People Power Change. En ik probeer steeds te praten met mensen die katalysator zijn voor een verandering. Dat zie ik jou ook. En wat ik je ook heel erg in je verhaal hoor, je bent niet bezig geweest met anderen te overtuigen. En dat doet een kunstenaar ook niet. Een kunstenaar richt zich op de enthousiastelingen. Jij bent gewoon gaan doen. Je bent, je bent gaan filosoferen. Je kreeg een droom. Je bent het gaan bouwen. En je hebt je eigenlijk, lijkt het, bijzonder weinig bezig gehouden met die mensen die ja maar zeiden of die bezwaren hadden. Klopt dat?
Ja. Ja, dat klopt wel zo. Ik denk inderdaad wat het meest typische is van sowieso die agroschool, maar zeker zoals wij begonnen zijn, is dat we het gewoon gedaan hebben. Dus wat heel typisch is, is dat mensen zeggen, dat hoort ook bij de huidige structuren zoals we die ontwikkeld hebben. Ja, je moet een voorbeeld hebben van best practice en dat gaan we dan ook doen. Maar je moet mensen hebben die best practice gaan maken. Dus je moet gewoon dat sprong in het diepe maken. En wat ik misschien persoonlijk wel had, was ook en heb, is de overtuiging dat het zeker goed gaat komen. Dus je moet ook wel standvastig zijn in datgene waar je in gelooft. En dat moet je dus niet loslaten en daar moet je eigenlijk ook geen concessies in doen. Ja. En ik heb in mijn boek geschreven, omdat ik toch een christelijke opleiding heb gehad, dat Mozes niet in het beloofde land terecht kwam, omdat hij twijfelde of er wel water uit de rots kwam. En dat is dodelijk voor als je nieuwe dingen gaat doen. Dat is we gaan naar het beloofde educatieve land. Dat betekent met vallen en opstaan. En het hoeft geen 40 jaar te duren en zeker niet in woestijnse omstandigheden. Maar je komt heel wat negatieve dingen tegen. Maar je moet weten waar je naartoe gaat. En daar moet je aan vasthouden.
Chef, hoe heb je dat gedaan? Dit snap ik. Hè? Je begint gewoon, en dat zie je natuurlijk vaak in organisaties ook. Bedrijven, die beginnen gewoon, die innovatieve mensen. Maar jij doet dat in een wereld die bekostigd wordt door de overheid. Waar heel veel regeltjes zijn. Waar een onderwijsinspectie is. Hoe heb je ervoor gezorgd dat je die ruimte überhaupt hebt gekregen?
Nou, ik moet zeggen dat niet alleen aan mij ligt, maar dat ligt ook aan de mensen die mij omringd hebben. En ik was een van de zoveel, misschien was ik een beetje degene die er met het gestrekte been inging, maar we hebben ook een Stichting Onderwijs Midden-Limburg, een bestuur gehad, wat ons vertrouwde en zei van doe het maar, laat maar gaan. We hebben mensen, Bert Sterke, Jan Vaassen, Jan van der Vaas, allemaal mensen die gezamenlijk optrokken. Dus ik heb me ook nooit alleen gevoeld in die strijd. En als je dan zegt van en wie wil meedoen? En er zijn altijd mensen die mee willen doen. En als je dan zegt tegen ouders, wie zou dat willen? Er zijn altijd ouders die mee willen doen. En ouders is echt het minste probleem, want ik word eigenlijk nu nog steeds oversteld met vragen van mensen die zeggen, is er geen agra bij ons in de buurt?
Dat snap ik, maar er moet ook iemand de portemonnee trekken, chef. En iemand moet het financiële risico lopen van jouw leuke idee.
Nou, het gekke is dat je eigenlijk geen financieel risico loopt, omdat eigenlijk op termijn, ik wil niet zeggen in de ontwikkelfase, want daar heeft het bestuur ook wel geïnvesteerd in extra manuren. Maar als je het op termijn is het agro-model veel goedkoper. En we hebben het model doorgaans gefinancierd zonder additionele financiële middelen, met gewoon de vergoeding die je per leerling krijgt. Dus het is niet zo dat er was niet zo'n groot risico. Het enige risico wat er was, dat was dat kinderen die dan 2 jaar bijvoorbeeld op agro hebben gezeten, en stel het zou dan mislukken, dan moeten die kinderen terug naar het reguliere model. En dan hebben ze eigenlijk volgens het meetmodel van het reguliere model 2 jaar achterstand. Ja. En dan zouden ze dus 2 jaar teruggezet moeten worden. Maar wij hadden zoveel vertrouwen in de kwaliteit van die kinderen, dat we zeiden, dat gaat je gewoon niet voordoen. Daar zullen wij voor zorgen. En dat heeft er gewoon niet voor gedaan.
Hey chef, de hele coronacrisis waar we nu nog steeds in zitten, een van de redenen waarom we nu niet naar je kunnen zwaaien, ja, dat kunnen we wel, maar je ziet het niet. Ja. Is dat die heeft ervoor gezorgd dat medewerkers in organisaties en ook leerlingen eigenlijk op de agora manier moeten werken. Ze moeten nog autonomer werken. Ze moeten met collega's in verbinding treden om een oplossing te vinden. Ze moeten zelf op internet op zoek. Ze moeten zelf hun... zie jij ook de effecten van agora terugkomen in de organisaties waar kinderen straks komen te werken? Denk jij dat dit jou gaat helpen in de golf van onderwijs? Want als het duidelijker wordt dat jij een baan krijgt, als je die autonomie hebt, dan is het voor scholen natuurlijk makkelijker om daarin mee te gaan. Gaat je dit helpen?
Ja, dat gaat zeker helpen. En wat eigenlijk de kracht van ontwikkeling is van mensen, is het sociale aspect. Dus we zien nu op het moment dat kinderen allemaal online moeten leren, dat die kinderen ontzettend balen. En plotseling willen alle kinderen weer naar school. En waarom willen ze naar school? Omdat het sociale aspect zo ontzettend belangrijk is. En het feit dat... En het digitaal werken, waar men iedereen tegen zei, dat gaat helemaal niet. Dat blijkt nu op dit ook nog allemaal gewoon te kunnen. Maar alleen maar digitaal werken, dat is natuurlijk dodelijk voor de ontwikkeling van kinderen. En het feit dat er nu een bewust inzicht in feit is dat het socialiserende aspect van onderwijs veel belangrijker is als het kennisoverdragaspect of het kwalificerende aspect voor het diploma. Dat eerste, het socialiserende aspect en het persoonsvormende aspect van, het onderwijs in de periode van 0 tot 18 jaar is veel belangrijker dan de kennis.
En chef, je hebt de pensioengerechtigde leeftijd ondertussen bereikt.
Ja.
Ik heb niet het gevoel dat het vlammetje uitgedoofd is. Waar gaat het zich nu op richten?
Nou, ik ga het langzaam, toch wel langzaam afbouwen. Omdat ik zie dat het vuurtje wat ik mee heb helpen aansteken, dat het toch gaandeweg misschien wel straks een veenbrand gaat worden. Dat zou misschien best wel kunnen. En in mijn persoonlijk geval, of samen met mijn echtgenoot, mijn zoon is flink in de weg aan timmeren en draagt het agrobeleid ook helemaal uit. Dus dan kan ik het afgeven. En er zijn heel veel mensen en die jonge coaches. Dus er is een hele ontwikkeling. En de Vereniging Agro Nederland Onderwijs is daar. Dus daar waar ik kan bijdragen aan, aan het aanwakken van het vuurtje, zal ik dat doen. Maar ik ben me nu ook steeds meer bewust van het feit dat ik andere dingen kan doen. Bijvoorbeeld voor de kunst. Net weer een groot kunstwerk gemaakt. Daar heb ik een tijd, ben ik daarmee bezig geweest. Dus dat zal langzaam verschuiven naar meer mijn eigen ding doen en overgeven aan anderen. Maar daar waar ik kan helpen, zal ik dat graag doen natuurlijk.
Ik heb je natuurlijk van tevoren geresearched, hè, zoals je leerlingen ook doen. En ik heb een aantal schilderijen van je bekeken. Waarin overlapt het werk van de autonoom kunstenaar Chef Drumme dat wat hij in de maatschappij voor elkaar heeft gekregen?
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind zelf dat. Kijk, ik ben een goede schilder. Maar ik ben niet om in het Stedelijk Museum te hangen. Moet je tot dat aparte groepje behoren die iets heel nieuws toevoegen. En in die zin hang ik niet in het Stedelijk Museum. Dus in die zin ben ik geen groot kunstenaar. Maar als ik zeg, wat is nou mijn grootste kunstwerk? Dan denk ik dat de veranderingsprocessen die Agro teweeg hebben gebracht, dat heeft heel veel creativiteit gevraagd. En dat is wel iets nieuws wat ik meer heb helpen scheppen. En dat vind ik eigenlijk mijn grootste kunstwerk. Dus in die zin is het overlapt het. En wat betreft schilderen wat ik doe. Dat is voor mij betekenisvol, omdat ik een enorme drang heb om iets te creëren. Of dat nou iets tastbaars te maken. Maar dat geldt ook voor mijn huis of een verbouwing. Of dat vind ik ook. Ik wil graag wat maken.
Ik kan je als fan toe applaudisseren, want dat heb je gedaan. Niet alleen in je Agora concept. Ook met de verhalen die je nu weer verteld hebt en in je beeldende kunst. Dus ik dank jou heel erg voor een nieuwe mogelijkheid die je voor de kinderen van mijn kind weer hebt helpen. Niet in je eentje, maar hebt helpen mogelijk maken. Ik denk dat je echt een grote veranderkatalysator bent geweest je hele leven en dat ook nog zal blijven. Ik dank je heel erg en oprecht dat je mijn gast wilde zijn dit uur. En ik raad alle luisteraars aan toch eens even te kijken of die kleine niet beter naar een Agora school kan. Dank je, Chef
Drumme. Dank je wel, ben ik het helemaal mee eens.
Mooi, je hebt geluisterd naar Chef Drumme, echt een changemaker op het gebied van onderwijsvernieuwing. Meer informatie moet je even googlen natuurlijk, Agora scholen. Dan vind je vast heel veel te lezen. In de volgende aflevering van People Power is Harry Starre die zit achter de microfoon om ons mee te nemen in Café Forum. En het thema dan is inspiratie. Dus dat wordt natuurlijk een enorme inspirerende aflevering. Ik dank zeer Jeroen Buescher. Fijn dat je er was, Jeroen.
Heel graag gedaan.
En jij ongelooflijk bedankt voor het luisteren. En natuurlijk weer tot de volgende aflevering van People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl